Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van die God die de wereld al zo heeft lief gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. En het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn genade ons redden zou. 1 en 2 uit de lofzang van Zacharias. Thank you. willen met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof belijden. We doen dat vanmiddag met de geloofsbelijdenis van Nicea. En aansluitend zingen we het 9e vers uit Psalm 89. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. 9e vers uit Psalm 89, in aansluiting aan de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en van alle onzienlijke dingen. Ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen.
Thank you.
Openen vanmiddag Gods woord in het Nieuwe Testament, in het eerste Bijbelboek, het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En we lezen uit het eerste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 17. Schriftlezing is Matteüs 1, vers 1 tot en met 17. En daar lezen we het geslachtsregister van Jezus Christus. Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac. En Isaac gewon Jacob. En Jacob gewon Juda en zijn broeders. En Juda gewon Fares en Zara bij Tamar. En Fares gewon Esrom en Esrom gewon Aram. En Aram gewon Abinadab. En Abinadab gewon Nahasson. En Nahasson gewon Salmon. En Salmon gewon Boas bij Rahab. En Boas gewon Obed bij Rut. En Obed gewon Jessai. En Jessai gewon David, de koning. En David, de koning, gewon Salmon bij degene die Uria's vrouw was geweest. En Salomon gewon Roboam. En Roboam gewon Abia. En Abia gewon Asa. En Asa gewon Jozefat. En Jozefat gewon Joram. En Joram gewon Ozias. En Ozias gewon Joatam. En Joatam gewon Achas. En Achas gewon Ezekias. En Ezekias gewon Manasse. En Manasse gewon Amon. En Amon gewon Josias. En Josias gewon Jechonias en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salatiel. En Salatiel gewon Zorobabel. En Zorobabel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor. En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Eliët. En Eliët gewon Eleazar, en Eleazar gewon Mattan, en Mattan gewon Jacob, en Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, gezegd Christus. Al de geslachten dan, van Abraham tot David, zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten we samen de Heere vragen om zijn zegen en ook om de leiding van de Heilige Geest in de bediening van het evangelie, ook vanuit dit gedeelte van zijn eeuwig woord. Laten wij bidden. Heere, voor de tweede maal op deze eerste kerstdag mogen we samen in uw huis zijn om dat wonderlijke evangelie van de geboorte van uw Zoon te mogen vieren. En naar de verkondiging van zijn geboorte als mens ook te luisteren. Want Heere, al is kerstfeest dan het meest bekende feest, het is en blijft een onbevattelijk wonder dat u uw enig geboren zoon gegeven hebt. En daar moet nog meer van gezegd worden. Uw woord zegt er ook meer van. Niet alleen gegeven, maar u heeft hem ook overgegeven. Tot in de dood. Waar wij mensen door uw hand geschapen zijn en waar wij, zoals we hier aanwezig zijn of thuis misschien meeluisteren, geboren zijn, zijn wij geboren om te leven. Dat was de bedoeling van onze schepping, toch? Maar toen uw zoon geboren werd als mens, toen had dat de bedoeling om te gaan sterven. Om zo sterfelijk geworden mensen het leven te geven. En u, Heer Jezus, bent gekomen in de gang van de geslachten. En als van u gezegd wordt dat u zondaren ontvangt en met hen eet, dan gold dat niet alleen maar van toen u daar rondwandelde op de aarde, maar u bent ook helemaal ingegaan in het menselijk geslacht. En daarbij staan onze gedachten stil. Daarbij kunnen we u slechts aanbidden om dat heilsplan dat u hebt uitgedacht en dat u die weg hebt willen gaan, lieve Heiland. Want het betekende voor u het achterlaten van de hemelse heerlijkheid waar die u genoot samen met de Vader. En het betekende een gang waarin u vernederd werd en u zichzelf vernederde en kwam onder de wet. Het betekende voor u dat u een van ons moest worden. En wat getuigt het evangelie dan van die onpeilbare en onbevattelijke liefde van u, de drie-enige God? Dat u de Heilige Geest Maria overschaduwde en zo Christus ontving. En dat u geboren wilde worden als mens. Ons in alles gelijk geworden. Behalve de zonde. Maar onderworpen aan al de gevolgen van de zonde. Want dat werd toch al van u geprofeteerd, Heer Jezus. Onze krankheden heeft Hij op zich genomen. En in zijn striemen is ons genezing geworden. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. Heer, dan kunnen we toch niet anders dan, als we die dingen zien en die dingen verstaan en die dingen ook geestelijk verstaan. En we bidden u erom om ons dat opnieuw of voor het eerst te laten zien en verstaan in het geloof. Dan kunnen we toch niet anders dan door de knieën gaan en u aanbidden. En u aanroepen als de goede God. Die barmhartige Vader. Die omziet naar vijanden die tegen u zijn opgestaan. En de lieve Zoon die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Ja, en ook u, lieve Geest, die voor deze dingen plaats wil maken in de harten van zondaren, ze in wil winnen voor dit getuigenis. En zelfs zich niet tegen laat houden als wij ons verzetten, als wij ons afkeren van deze dingen. Want u werkt onwederstandelijk. En we bidden u, Heere, maak ons ook in deze middagdienst gewillig. Buig onze wil om, zodat we niet deze Christus zouden blijven afwijzen, of ons zouden hinderen en storen aan de ergernis van dat evangelie, maar er de zaligheid in ontdekken en daar de vreugde van mogen vinden. En dat onze wil zo wordt omgebogen dat we gewillig gemaakt worden om onze knieën te buigen aan de kribbe van Bethlehem, onder aan de voet van het kruis van Golgotha, ja, aan uw genadetroon. Als we horen zullen hoe u met majesteit en hoe u met genade en hoe u in liefde gekomen bent. En dan bidden we, Heer, of u uw geest zo zou willen uitzenden ook in deze middagdienst. Hier in de kerk of thuis als we meeluisteren. Dat we ons gewonnen geven aan dat evangelie. Wilt u harten openen. Oren openen. Het verstand verlichten, ook als we een gedeelte zullen overdenken en het woord van u daarin zullen horen, wat we misschien zelf niet zo gauw zouden lezen. Maar u heeft het niet voor niets in uw woord opgenomen en u laat het niet voor niets lezen als het woord van God dat ons geopenbaard is. Heere, geef dat het evangelie, dat het voedsel voor de ziel, ook uit dit eerste gedeelte van Matthäus, vloeien mag. Opdat de hongerigen zullen eten en de armen verrijkt zullen worden. Opdat we zien zullen wie u bent voor ons en wie wij zijn voor u. En ja, wie Christus is, als de middelaar en de heiland en de zaligmaker, de borg, de profeet en de priester en de koning. Heere, breid uw kerk deze dag ook uit. Als over het rond van deze wereld het kerstevangelie gepreekt wordt, het in het oosten al is geweest, het nu hier is en straks in het westen zal voortgaan, laat de lofzangen die opklimmen vanaf de aarde verenigen mogen met de lofzang van de engelen die in verwondering hebben gezien hoe u gewerkt hebt door de eeuwen heen naar het moment wat we vandaag mogen gedenken, de geboorte als mens van uw eeuwige Zoon. Breid uw koninkrijk uit, bewaar en vermeerder uw kerk en mogen we het in het bijzonder bidden, ook deze kerstdag voor de vervolgde christenen. Zij die deze dag wel met vreugde mogen beleven, maar ook misschien wel in het geheim samenkomen en toch met een zekere angst in het hart. Om verraden te worden, om vervolgd te worden, om gevangen genomen te worden, misschien wel nu gemarteld. Heere, ontfermt u zich over hen. Geeft u hen de zegen van dat kerstevangelie dat ook u, Heer Jezus, in deze dingen deelt en gedeeld hebt. Gegezeld en geslagen en bespuugd en bespot en uiteindelijk gekruisigd. En wilt u de tranen uit de ogen afwissen en de vreugde van het ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van deze wereld, ook hen in het hart schenken. Heere, ga de rijen door, ook hier. Wil de kinderen die er zijn, de jongeren die aanwezig zijn, zij die in de kracht van het leven zijn, maar ook de ouderen, gedenken naar de grootheid van uw barmhartigheid en een ieder geven wat hij of zij nodig heeft om deze kerst met dankbaarheid, in geloof, met lofverheffing van uw naam, met aanbidding door te brengen. Ja, Heere, dat de zegen op ons mag dalen. Die Christus heeft verdiend en die in zijn werk ook volkomen is. Ik wil zo op de kansel alles geven wat nodig is om uw woord uit te leggen en toe te passen. Onder de kansel oren geven die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Om zo deze dienst uit te laten lopen op de eer en de aanbidding van u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat ook dat mag doorklinken in het zingen van onze psalmen, in het begeleiden ervan. Ja, zegen een ieder die een taak heeft, Heere, in of rondom deze dienst. En wil ons gebed zo verhoren, niet om iets in ons, dan zou het nooit kunnen. Maar daar getuigt het evangelie toch ook van, Heere, u doet het niet om iets in ons. Maar u doet het omwille van uw eigen naam en om de eer van uw naam. Heere, denk aan uw verbond, denk aan uw naam en wil ons om Christus wil vergeven en zegenen uit genade. Amen. We zingen uit Psalm 132 het 7e en het 9e vers. 132 vers 7 en 9. Na het amen van de prediking zingen we uit Psalm 113 en daarvan het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftige van elk verstoten goed, gunstig opheft uit het stof en hen verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaatst en wereldgrote. Het vierde vers uit Psalm 113. We luisteren naar Gods woord, zoals dat ons verkondigd wordt in Matthäus 1, het eerste vers. Matthäus 1, vers 1, het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Geliefde gemeente, de verschillende evangelieschrijvers die verkondigen ons de geboorte van de Heer Jezus. Marcus doet het heel kort. Johannes doet het op een manier die ver uitgebreid is en doet denken aan de schepping van de hemel en de aarde en de zee. Lucas doet het het meest als de geschiedschrijver die ons vertelt wat er in die dagen gebeurde. Matthäus zegt het, vertelt ons ook het een en ander in die zin. Hoe de engel aan Jozef verschijnt met die opdracht, hoe de wijzen komen om te aanbidden, het kind van Bethlehem. Maar voordat Matthäus dat gaat doen, komt Matthäus eerst met een overzicht om ons te verkondigen waar de Heer Jezus vandaan komt. Hij begint met een lijst namen die we gelezen hebben. Een soort familiealbum, een stamboom. En misschien hebt u dat voor uw eigen familie wel eens onderzocht. Zover als je terug kon gaan, 10 of 11 generaties, om ergens in 1600 of zo uit te komen en te zien hoe de stamboom, hoe de familielijnen lopen. Nou, zo geeft Matthäus ons eigenlijk ook een overzicht hier in dat eerste gedeelte van hoofdstuk 1. En we krijgen een heleboel namen en sommige die kennen we uit allerlei geschiedenissen van het Oude Testament. Sommige die zijn voor ons nieuw en daar weten we eigenlijk niks van. Maar ik kan me ook voorstellen dat er iemand is die Matthäus begint te lezen en die dat ziet en die denkt, nou, ik begin maar bij vers 18. Want daar gaat het toch eigenlijk om. En toch zijn ook die eerste 17 verzen woord van God. En is Matthäus 1 tot en met 17 ook openbaring van God. Geïnspireerd door de Heilige Geest, bewaard gebleven al die jaren, zodat we het vandaag ook kunnen lezen. En de Geest vindt het belangrijk dat we ook door die namen heen gaan. De afstamming van de Heer Jezus is belangrijk. Waarom? Daar willen we deze middag naar luisteren. Het evangelie van Jezus stamboom. Want als je daar doorheen leest en je laat het op je inwerken, dan ontdek je meer dingen, maar deze middag 3 dingen. Gods majesteit. Gods genade. Gods liefde. Als je de stamboom van de Heer Jezus doorleest, dan ontdek je Gods majesteit, Gods genade en Gods liefde. Allereerst openbaart de stamboom van de Heer Jezus, het evangelie daarvan, ons Gods majesteit. En dat begint eigenlijk al met de eerste woorden die in onze tekst staan. Het boek van het geslacht van Jezus Christus. In het Grieks staat hier het woord Genesis. Het is het boek van de Genesis van Jezus. En die naam die kennen de kinderen ook, Genesis. Dat doet denken aan het eerste Bijbelboek. En Genesis betekent in het Hebreeuws wording. Het boek Genesis verkondigt ons de wording van hemel en aarde, van de schepping van deze wereld. Maar het boek Genesis verkondigt ons ook de wording van het volk Israël. Uit Abraham, Isaac, Jacob. Het verkondigt ons de daden van God vanaf het begin, hoe het geworden is en hoe de Heere gehandeld heeft met mensen in deze wereld. Nou, het boek van het Nieuwe Testament, het eerste Bijbelboek, Matteüs, begint ook met de wording van Jezus Christus. In de namen die we hier gelezen hebben, is Jezus Christus aan het worden. Hij is aan het komen, dwars door deze geslachten heen. Als je wil weten waar de Heere Jezus vandaan komt, naar zijn menselijke natuur, dan wil Matteüs ons laten weten dat God dwars de eeuwen door heeft gewerkt naar de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. Hoe wordt hij daar neergelegd? Als mens. En wat voor evangelie hoor je dan als het gaat over de wording van de Heer Jezus? Dan hoor je het evangelie van Gods majesteit. Gods majesteit, want de Heer Jezus wordt geboren, en het staat gelijk aan het begin van dat geslachtsregister, als de zoon van David. En in vers 6 wordt dat nog een keer benadrukt, wie David is, tot twee keer toe. En Jesaja gewond David de koning. En David de koning gewoon Salomon. De majesteit van God blijkt hierin, dat hij door al die geslachten heen zo gewerkt heeft dat zijn zoon geboren zou worden in het koninklijke geslacht van David. Als Jozef de kroonprins is, en als hij straks dat kind uit Maria ontvangen adopteert als zijn wettige zoon, dan betekent het dat de Heer Jezus ook de wettige troonopvolger is na Jozef. En God zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal koning zijn tot in eeuwigheid. God werkt door de geschiedenis van de mensheid heen naar het moment dat zijn zoon als koning geboren zal gaan worden en met macht en majesteit bekleed zal kunnen regeren. Hij geeft hem straks al de macht in hemel en op aarde en hij zal zijn vijanden aan zich onderwerpen en de duivel verslaan. En als hij koning is, dan zal hij eeuwig koning zijn. Zal hij een eeuwig koninkrijk hebben waar geen einde aan komt. En hij zal een volk hebben, want een koning kan alleen maar koning zijn als hij een volk heeft. Een volk dat hem dient en dat hem eert en dat hem lief heeft en dat hem gehoorzaamt. En als hij een eeuwig koning is, dan zal hij ook een eeuwig volk hebben. De majesteit van God door de eeuwen heen. Om zijn zoon koning te laten zijn. En als je deze namen leest, gemeente, en als je het op je af laat komen wat hier nou eigenlijk staat, dan betekent het dat deze koning Jezus koning wil zijn over mensen. Geboren uit het menselijke geslacht, koning over mensen. Hij wil koning zijn over u en jou en mij. Hij is gekomen om een volk te verzamelen. Dat volk dat de Vader hem gegeven heeft, dat wil hij komen verzamelen hier op aarde. En hij wil daar alles voor doen wat nodig is om dat volk de zijne te maken. Want dat zijn ze niet van nature. Als dit geslachtsregister er niet stond, gemeente, dan was er geen koning die een menselijk geslacht als onderdaan had. Maar hij is gekomen en hij wil zondaren maken tot zijn onderdanen. Ze redden uit de duisternis waarin ze vastzitten, gebonden zitten, zoals Zacharias dat ook gezongen heeft. En ze overzetten, zoals Paulus het zegt, vanuit de duisternis in dat wonderbaar licht van het koninkrijk van God. Hij roept ze uit hun duisternis. Volg mij. Hij is gekomen om als koning te gaan regeren over de levens en in de harten van zondige mensen door met zijn geest intrek te nemen in die harten. Door met zijn geest mensen te laten zien wie hij is. Door met zijn geest mensen te ontdekken aan wie zij zijn. Zondig en gebonden in de zonde en de schuld. Om met zijn geest in hun hart te werken dat ze hem gaan aanroepen en aanbidden. Door zijn geest ze op de knieën te brengen voor hem. En hem te gaan vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat je je overgeeft aan de Heere. Dat je aan dat kind van Bethlehem je zonde en je schuld erkent en beleidt. Pleitend op de namen die hij krijgt. Hij heet Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Je overgezet wordt uit het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht. Dan is zo'n zondaar een onderdaan geworden van koning Jezus. Daartoe is hij geboren. En u hoort dat en jij hoort dat niet voor het eerst, denk ik. U en jij vieren niet kerstfeest voor het eerst, neem ik maar aan. En daarom is wel de vraag op zijn plaats of het nou al in uw en jouw leven en mijn leven zo ver gekomen is. Dat we in hem de koning zijn gaan zien. De zoon van David. Die beloofd was en die gekomen is. En die heerschappij voert over de hemel en over de aarde. Omdat hij alle macht heeft ontvangen. En die roept en die nodigt. Mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. Bent u je hart al kwijtgeraakt aan deze koning? Of niet? Zoals Psalm 2 het zingt. En kus de zoon. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg zou vergaan. Want wie deze koning niet leert aanbidden, waar moet hij blijven als hij straks met macht en majesteit terugkomt? Als hij het laat zien aan heel de schepping. Ik ben de koning der koningen. Als die wederkomt op de wolken. Wie deze koning niet kent en niet leert aanbidden, heeft geen toekomst. En zie nou eens hoe de majesteit van God hem gebracht heeft in het menselijk geslacht. Want die majesteit, zoals die dan geboren is als de zoon van David, die blijkt ook uit de wonderlijke manier waarop hij geboren is. Hoe is die koning dan gekomen? Matthäus begint bij Abraham in vers 2. Abraham gewon Isaac. En dan heb je gelijk het evangelie al. Dat God in zijn majesteit op een wonderlijke wijze ingrijpt in het menselijk geslacht om zijn heilsplan uit te voeren. Dwars door de menselijke onmogelijkheid heen. Want de kinderen die zien dat toch ook wel. Abraham gewoon Isaac, dat was toch een wonder? Dat kon helemaal niet. Abraham kon helemaal geen kind meer krijgen. Hij was 100 jaar. En Sarah die was ook al oud geworden en kon helemaal geen kinderen meer voortbrengen. Maar God had het beloofd. Het duurde lang. En het duurde Abraham op een gegeven moment te lang. En toen dacht hij, ik zal God wel een handje helpen en ik zal wel met de slavin Hagar het bed delen. En dan op die manier de belofte in vervulling laten gaan. Maar dat was niet Gods weg. Gods weg is als het voor ons onmogelijk is geworden. Dan breekt hij er doorheen met zijn majesteit. Als het niet meer kan, komt God er doorheen. Abraham gewon Isaac. gelijk aan het begin van de genesis van het volk Israël. Gelijk aan het begin van de wording van het volk Israël laat God het zien. Ik moet het doen. En ik zal het ook doen. Het begin van dat hele geslachtsregister is een wonder. Ja, en dan vers 16. En Jacob gewoon Jozef. En dan kan Matthäus niet schrijven en Jozef gewoon Jezus. Want als het daarom gaat, dan staat Jozef helemaal buitenspel. God heeft Jozef helemaal in die zin niet nodig. Dan komt de Heilige Geest en die overschaduwt Maria. En zo wordt Jezus ontvangen in de schoot van Maria. En daarom moet Matthäus schrijven en Jacob gewoon Jozef, de man van Maria. Uit wie geboren is Jezus? In heel dat geslachtsregister waar steeds staat en gewon en gewon en gewon, kan die het bij Jozef niet schrijven. En nog duidelijker dan in dat tweede vers blijkt in dat geslachtsregister van de Heer Jezus, waar het onmogelijk is voor mensen, breekt God met zijn majesteit op een wonderlijke manier erdoorheen. Maria is nog jong genoeg om een kind te krijgen. Ja, heel anders dan Sarah. Maar ze is nog niet getrouwd. En daarom zal gebeuren zoals de engel het heeft aangekondigd. De Heilige Geest zal u overschaduwen en de kracht van de Allerhoogste zal over u komen. Wonderlijker dan de geboorte van Isaac is de geboorte van Jezus. En aan het begin van die stamboom en aan het eind van die stamboom ziet u dat de komst van de Heer Jezus in het vlees één majestueus wonder is. God heeft het gewerkt. En dat zegt wat, gemeente. Want waartoe is die koning gekomen? Om dat volk te verzamelen. En waar het onmogelijk is voor mij in mijn zonde en in mijn gebondenheid in de zonde om aan hem mij over te geven, is het voor God mogelijk. Want als hij de koning laat komen door een wonderlijke weg, dan kan hij ook het volk voor die koning in een wonderlijke weg aan hem brengen en tot hem brengen. Als begin en eind van het geslachtsregister van de komst van de Heer Jezus een wonder is, dan is de eerste die een onderdaan wordt van hem en de laatste die een onderdaan wordt van deze koning door het wonderlijke werk van de Heilige Geest. En daarom is het mogelijk. Omdat de koning door het wonder gekomen is, komt het volk door datzelfde wonder heen. God doet het. God deelt het uit. God schenkt genade. En als ik in mijzelf niet anders vind dan de dood en in gebonden in de zonden en de misdaden, dan wil God er dwars doorheen werken. En als ik moet belijden, Heer, ik geloof, maar kom me ongeloof te hulp, dan komt hij over met zijn genade. En als ik leer bidden, Heer, Heer, wees me genadig en wees mij de zondaar genadig en ik weet niet hoe het moet, ik kan het niet, ik weet het niet meer, Heer, help. Dan werkt hij dwars door mijn onmogelijkheden heen met zijn wonderlijke macht. En dan ervaar ik het ook als een wonder. Dat hij omziet in zijn genade naar een zondaar als ik ben. Een wonder van God alleen. Kan dat ook voor mij? Zullen we die vraag eens proberen te beantwoorden aan de hand van de stamboom? Want als God in zijn majesteit zich openbaart in de gang hoe die hij gegaan is door de geslachten heen om zijn zoon te brengen als de koning van alle koningen, dan gaat hij daarin ook soeverein zijn weg. Dan legt hij er geen verantwoording voor af. Abraham verwekte Isaac, vers 2. Isaac gewoon Jacob. Esau en Jacob, toch? En Esau was toch de eerstgeborene? Hij staat er niet bij. God kiest Jacob. En Jacob verwekte Juda en zijn broers. Maar Juda was niet de eerstgeborene. Ruben was de oudste. Maar er staat Juda. God kiest soeverein Juda. En dan de zonen van Peres en Zera, van Juda, Peres en Zera. En dan kiest God Peres. Dat is ook niet de eerstgeborene. En Izei verwekte. Ja, dan kun je er eerst 7 noemen. Maar het is David. Die heeft God gekozen, die 8e, die er niet eens bij was, maar nog op het veld was, bij de schapen. Soeverein gaat God daarin zijn weg. En als David zonen krijgt, dan kiest God weer niet de eerste, maar de zoveelste, Salomo. En op grond waarvan kiest God ze dan? Op grond van prestatie, op grond van een of andere manier van bijzonder zijn, omdat de een wat gehoorzamer was dan de ander, of de een meer God diende dan de ander. Nou, wat zullen we daar eens op zeggen? Van David weten we een heleboel. Hij was de man naar Gods hart, ja, en hij dichtte de psalmen. Godvrezend, maar we weten nog wel heel wat meer van David, toch? Hoe hij het verprutst heeft in zijn leven en hoe hij gezondigd heeft. Moordenaar en overspeler als hij was. Juda, Tamar. Tamar die gespeeld heeft voor hoer langs de kant van de weg en zo haar schoonvader verleidde. En op die manier in verwachting raakte. Is Juda nou zoveel beter dan Ruben? Is Jacob zoveel beter dan Esau? Die zijn eigen vader bedroog. En de boel beloog. Als God zijn soevereine weggaat met zijn heil en met zijn genade en met vergeving, dan let hij niet op wie die mensen zijn in zichzelf. Want dan is er niets goeds in die mens te vinden. En als je zo de namen doorgaat, dan zie je opnieuw dat het Gods werk is. Zodat een ieder zou buigen voor deze God. Niet iedereen doet dat. Nee, Esau deed het niet. En hij gunde het Jacob niet. En er waren het die David het niet gunde en Salomo niet gunde. Ze botsten op tegen de Gods soevereine handelen. Maar wie ervoor leert buigen, die gaat erin ontdekken. Het kan voor de grootste van de zondaren. Want God doet het niet om iets in mensen. Maar hij doet het omwille van de eer van zijn naam. En dat geldt dus ook voor die vraag, zou het voor mij kunnen? De Heer Jezus spitst die vraag toe, nietwaar? Als het gaat om het uitdelen van de genade, dan gaat er in God zijn soevereine weg. 2 op een bed, 2 op een veld. En de een zal aangenomen en de ander verworpen worden. Waarom verlaten worden? Dat hebben ze allebei verdiend. Overgeslagen te worden, dat hebben we allemaal verdiend. En het wonder is niet dat die ene verlaten wordt. Het wonder van Gods soevereine genade is dat er een aangenomen wordt. Want Jacob had ook afgeschreven moeten worden door God. En David ook. En Juda ook. Maar in zijn majesteitelijke genade gaat God een weg door het menselijk geslacht. Dat hij zich niet laat tegenhouden door de zonde van mensen. En omdat hij zich niet laat tegenhouden door de zonde van mensen, kan het voor de grootste van de zondaren die zijn knieën gaat buigen voor deze God. En die soevereine genade leert aanbidden, Heere, omdat u soeverein bent, mag ik u bidden om de vergeving van mijn zonde. En dat ga ik dan ook ontdekken. En dat ga ik ook belijden. Het is een wonder van Gods majesteit en zijn vrije genade dat hij nog naar mij wilde omzien in de verkondiging van het evangelie en dat ik het deze kerst opnieuw mocht horen. God gaat zijn gang door de menselijke geslachten, opdat we hem zouden aanbidden en tot genade zouden komen. Want als er iets is wat je nou ontdekt in zo'n stamboom of in zo'n familiealbum, dan is dat ook wel Gods genade. Simeon zingt het straks als hij de Heer Jezus in zijn armen heeft. Deze is gesteld tot heerlijkheid van het volk Israël, maar ook tot verlichting van de heidenen. En dat zie je al. Als je de namen langs gaat, dan kom je namen tegen van mensen die niet tot dat volk Israël behoorden, maar die van heidense afkomst zijn. Tamar komt uit Kanaan, Rahab is een Kanaanitische, Rut is een Moabitische. En ze hoorden niet van geboorte bij dat volk van het verbond. Maar als de Heer Jezus komende is door de geslachten heen, dan komt hij uit het geslacht van Abraham. Maar in de lijn van de geslachten maakt God het al waar dat in Abraham al de volken van de wereld gezegend zullen worden. Hij is de zaligmaker der wereld. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven door wie wij behouden moeten worden. En dan staan daar de namen van Tamar en Rahab en Rut. Hij is ook gekomen voor niet-Joden. En hij strekt zijn armen wijd uit naar al de afstammelingen van Adam. En hij nodigt ze tot zijn heil. En dat betekent opnieuw dat je, als je leest in dat geslachtsregister, als je dat familiealbum doorbladert en je ziet die pagina's van al die mensen die daar genoemd worden, dat het hoop geeft en moed geeft. De genade van God is voor allerlei mensen. Er valt niemand buiten. Er valt niemand buiten het bereik van zijn zaligmakersarmen. En ze worden genodigd en geroepen. Echt gemeend. En er is niemand die op kerst kan zeggen: het is voor mij niet. Want het evangelie van kerst getuigt ervan. Kijk dan maar in dat familiealbum van de Heer Jezus wie daar nou tussen staan. Daar passen alle mensen tussen. Neem maar de toevlucht tot hem. Heb hem nou maar nodig in je leven. Dat hij nou waarde voor je krijgt. Dat je je heil alleen in hem gaat zien. En in hem als de enige nodig. Als de enige zaligmaker op wie je je vertrouwen zou stellen. En nergens anders meer op. Dat je nou bij hem je toevlucht zou nemen. Dan word je niet afgewezen. En iemand die tot hem vlucht. Nou, en laat het dan maar zien. Dat is toch ook geloven. En dat is toch tot God gaan in het gebed met zijn eigen woord. Dat je het aan hem voorhoudt. Heer, nou heb u al die namen hier laten opschrijven. En van sommigen weet ik heel wat te vertellen wat er in hun leven gebeurd is. Heren, mag ik daar ook tussen staan? En de Heer Jezus zal nooit iemand die tot hem vlucht te horen geven: ik heb op u niet gerekend. Voor u heb ik geen genade. Nee. Hij is gekomen als licht der heidenen. Heb u zich al aan hem toevertrouwd? Heb u zich al laten inwinnen door deze koning? Heb u zich al naar hem toe laten trekken door die nodiging die hij laat uitgaan? Of loop je nog steeds voor hem weg? Loop je voor hem weg, al heb je de liefde van God een keer in je hart. Dat het je raakte op een bepaalde manier. Dat je ervan onder de indruk was dat God zo lief deze wereld had. Of ben je een keer wakker geschud door de schrik des Heren, omdat er ook een eeuwig verderf is voor degene die deze koning niet aanbidden, dat het je wel eens wakker gehouden heeft. Maar uiteindelijk dat je toch weer verder gaat en het weer weg hebt en dat je de liefde niet meer zo voelt en de schrik een beetje achter de rug laat. Pas op. Want er zullen er zijn die je te horen krijgen straks. U hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En waarom nou eigenlijk niet? Zeg het eens zelf tegen de Heere. Waarom zou je dat nou niet willen? Kun je toch alleen maar zondige dingen bedenken waarom je dat niet wil? Beleid het dan en bid het dan. Want als hij de zaligmaker van de wereld is die met genade komt voor Joden en heidenen, dan is hij de zaligmaker voor allerlei soorten mensen. Dat zie je toch ook in die stamboom? Je leest er doorheen en ik weet zeker dat als u meegelezen hebt, dat u zegt, hé, die naam ken ik. En misschien iets anders geschreven, omdat het op zijn Grieks geschreven is. Maar Boas, ja, Rut, ja, Obed. Maar Esrom, of Jechonias, of Zorobabel, of Sadok, of Achim. Wie ze waren, wat ze gedaan hebben, waar ze gewoond hebben. Geen idee. Wat een troost. Wat een troost kun je daaruit halen. Je hoeft niet helemaal op een of andere manier bekend te zijn bij andere mensen of een bepaalde functie gehad te hebben. Je hoeft niet wat gepresteerd te hebben om in het vizier van Gods genade terecht te kunnen komen. Als je naam maar bekend is bij God. De mensen hoeven je naam niet te kennen, hoor. Doet er niet toe. Als je naam maar bekend is bij God. Je hoeft niet veel voor te stellen in de maatschappij om voor de genade van God te kunnen ontvangen. Je hoeft niks mee te brengen. Je hoeft nergens op te kunnen wijzen, kijk eens wat ik heb gedaan. Als het u maar om de zaligmaker gaat, Jezus Christus. Wat zit hier nou achter? Wat zit er nou achter Gods majesteit die zo geopenbaard wordt en Gods genade die dwars door allerlei soorten mensen heen werkt? Gods liefde. Er zit maar één ding achter. Gods goddelijke liefde voor zondaren. Dat hij zo geboren wilde worden. En dat, gemeente, is eigenlijk nog wel het meest aangrijpende in dit familiealbum. Dat is toch wat je het meest raakt als je deze dingen leest. Als de Heer Jezus terugkijkt in zijn familiealbum, wat er dan voor mensen in staan. De wording van de Heer Jezus Christus is voor hem zo vernederend geweest. Er staan niet alleen maar vrome namen tussen. Er staan niet alleen maar nette mensen tussen. Er staan niet alleen maar mensen die waarvan hoog opgegeven wordt hoe geweldig en hoe aardig en hoe lief ze wel niet waren. Nee, er staan namen tussen waar je je voor schaamt. Moordenaars staan ertussen. Echtbrekers staan ertussen. Overspeligers staan ertussen. Salomo wordt genoemd, ja, de man die zo wijs was en de koning van de vrede die de tempel gebouwd heeft, maar die zoveel vrouwen erop nahield dat ze uiteindelijk hem de afgodendienst deden bedienen. Abraham staat ertussen, de vader van alle gelovigen, maar als die in Egypte is, dan toch liever een leugentje om best wil. David staat ertussen, ik heb hem al genoemd. Rachab de hoer wordt ze genoemd. Je zal er in je familie hebben. Of Tamar. Waarvan ik al gezegd heb dat ze haar eigen schoonvader verleidde. En Juda, die haar schoonvader was en die daarop inging. Batseba, die van een Uria was. Is dat het voorgeslacht van Jezus? Is hij langs die weg gekomen? Waren er geen mensen die zuiverder kleefden, die heiliger waren? Heeft hij zich zo moeten vernederen dat hij ook in de weg van hoererij en overspel kwam? Het is de dwarsdoorsnede van het menselijk geslacht, waartoe ik behoor. En als die mens moet worden, om voor mensen de zonde te dragen, dan moet hij dwars door dat menselijk geslacht heen, met al zijn gebrokenheid en zonde en vuil en alle smerigheid erbij. Dat is mijn heiland. Want er is geen geslacht dat zuiver is hier. En er is geen familie die recht is. En dan moet die komen in de gelijkheid van het zondige vlees, zegt Paulus in Romeinen 8. Dan moet hij zijn heerlijkheid in de hemel afleggen. En dan moet hij komen in het vlees dat op de zonde lijkt. Een kind van Juda en Tamar. Een kind van Rachab. Een kind van David en Batseba. Dan heeft hij zich helemaal vereenzelvigd met een zondig menselijk geslacht. Dan is hij één uit hen. En dat heeft hij er nou voor over gehad. Om neergelegd te worden in de kribben van Bethlehem. Dat heeft hij ervoor op willen offeren. Om mij te kunnen redden van de zonde en al de gevolgen van de zonde. Geen vernedering is mijn heiland uit de weg gegaan. Geen schande heeft hij naast zich neergelegd. Hij heeft het allemaal op zich genomen. En straks zeggen ze het spottend tegen hem. De fariseeën en de schriftgeleerden. Hij ontvangt zondaren en eet met hen. Maar mijn heiland schaamt zich er niet voor. Om zulke mensen zijn broeders en zijn zusters te noemen. Dan schaamt hij zich er ook niet voor als ik bij hem aanklop. Met mijn hele vuile bestaan. En hij zal er straks zich ook niet voor schamen bij zijn vader. Om te zeggen, dit zijn ze. Die ik uit de zonde en de schuld en de verlorenheid en al de gebrokenheid in hun leven gered heb en gereinigd heb. Want ik was rein en nou zijn zij rein geworden. Hij schaamt zich niet om een zondaar te ontvangen. Want dan zegt hij, dat heb ik in mijn hele wordingsgeschiedenis nou meegenomen. Waar u in uw leven ook tegen gezondigd hebt en wat u ook met u meedraagt uw hele leven. Het is in mijn geschiedenis waarin ik gekomen ben allemaal al gebeurd. En daarom ben ik gekomen. en ik zie u niet met andere ogen aan. Als u mij vertelt wat in uw leven is gepasseerd. Want in mijn ogen zie ik alleen maar zondaren. En het verbaast me niet. Maar daarom kwam ik. Wat zegt die stamboom van de Heer Jezus mij? Die veroordeelt mij. Want ik ben er net zo een. Maar het verheerlijkt mijn heiland. Want voor zulke kwam die. En dat moet je in je leven toch een keer gaan zien, gemeente. Dan moet je toch een keer gaan belijden. Dan moet je toch een keer af van je positie dat je denkt dat jij zo niet bent. Want als je zo niet bent, dan kan die je zaligmaker niet wezen. Toen Paulus dacht, toen hij nog Saulus heette, zo een ben ik niet. Toen vocht hij tegen Jezus. Maar toen Jezus hem tegenkwam en hem op de grond wierp en hij moest nadenken over wie die zelf was. En toen die Saulus werd, Paulus werd, toen ontdekte hij het. Ik ben er ook zo heen en de kennis van Christus is verreweg het beste. Want toen ik hem leerde kennen, toen was de rest wat ik allemaal had. Vuilnis, afval, schade en dreiging. Wat wordt duidelijk als je de stamboom van de Heer Jezus doorleest? God ziet om naar zondaar. En als dat het niet was, dan kon het voor niemand. Maar omdat het zo is, kan het voor u en jou en mij. Heden, zo gij zijn stem dan hoort. Verhard je niet, maar laat je leiden. Dan wordt het een wonderkerst. Dan wordt het dit wonder dat hij het is die armen opricht uit het slijk. En ze naast prinsen plaatst en wereldgroten. Daarom is Christus arm geworden en geworden uit een vrouw. Om zondaren te verhogen tot eer van zijn vader, tot hun eeuwig heil. Soli Deo Gloria. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, wat is dat toch een wonderlijk evangelie, steeds weer. Het evangelie dat bij u begint. Het evangelie dat getuigt dat u doorgaat met dat werk en dat u het ook voleindigen zal. En wat daar ook tegen opkomt, wat zich daartegen verzet, waar ook onmogelijkheden liggen voor mensen, het houdt u niet tegen. Ja, eerder nog, waar mensen aan het eind komen met zichzelf, daar maakt u dat nieuwe begin. Dat heeft u zo vaak bewezen in de geschiedenis van deze wereld. In de geschiedenis met uw volk Israël. In de geschiedenis met de komst van uw zoon in het vlees. En zo mochten we daar deze middag ook naar luisteren. En we danken u, Heere, voor die eerste 17 verzen in het Nieuwe Testament. Waar u met majesteit, genade en liefde ons tegemoet komt. Ja, ons wil omringen. Ja, ons wil redden. En we bidden of u met uw Heilige Geest zo het ook wil uitwerken in het leven van een ieder van ons. Dat we op dat punt komen. Dat we gered moeten worden. Dat u ons zo door uw Geest bearbeidt dat we ook gered willen worden. En wil zo in ons hart dat geloof werken en alles geven wat nodig is om dat geloof ook te beoefenen. De Heer wil zo met dat woord doorgaan totdat u komt. U heeft dat beloofd. Maar Heer, als we op onszelf zien, dan ontdekken we toch ook dat als het aan ons zou liggen, het steeds weer afgebroken wordt. En daarom, al mag het geloof weten dat u dat goede werk zult voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Toch dat gebed, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. En we mogen elkaar daarin ook aan uw genadetroon opdragen. We bidden ook voor hen in wie dat goede werk nog niet begonnen is. Heere, laat dat geslachtsregister toch tot nadenken stemmen. Tot bekering brengen, tot overgave aan u. En waar dat misschien ingezonken is, dat geloof, en waar het misschien door de omstandigheden verflauwd is of op een andere wijze weggeëpt is, wakker het aan, blaas het aan en laat juist ook dat geslachtsregister, Heere, daarin een rol mogen vervullen. Om te zien dat wat bij ons onmogelijk is, niet bij u onmogelijk is. En wilt u zo uw volk bijeenbrengen, verzamelen uit al die geslachten, uit al die talen, uit heidenen en joden, om het volk te vormen dat deze koning lief heeft en ontdekt dat alles aan hem gans begeerlijk is. Omdat u eerst hebt lief gehad. En zo bidden we, Heere, of deze kerst voor een ieder van ons tot eeuwig heil mag zijn. En of deze kerst tot eer van u is, opdat onze monden u groot zullen maken, onze levens u zullen verheerlijken, in de dankbaarheid en in de heiliging, omdat u, Vader, Zoon en Heilige Geest, het zo waard bent, omdat u naar zondaren hebt omgezien. Ga met ons, Heere, van hier. Breng ons veilig daar waar we mensen te komen. Zegen ook nog het verdere van deze avond. Opnieuw dragen we in het bijzonder hen aan u op die in deze dagen, maar ook iedere dag van het jaar, een lege plaats ervaren. Zend uw vrede, uw troost aan weduwe, weduwnaren, maar ook aan hen die alleen door het leven gaan en daarin ook gemis ervaren. Heere, wilt u zo in al die omstandigheden, op welke wijze dan ook, geconfronteerd met de gebrokenheid en de gevolgen van onze zondeval, toch met uw helende en met uw troostende genade nabij zijn. En zo de vrede schenken in het bloed van uw Zoon. Een vrede die ons verstand te boven gaat. Heer, als we morgen samen mogen komen met de kinderen om opnieuw het kerstfeest te vieren. Heer, geef ons ook dan een gezegende samenkomst. Wees met de kinderen die allerlei dingen hebben geleerd en voorbereid, geoefend. Geef, Heer, dat we samen met de kinderen en zij ook in het bijzonder iets van de vreugde van dat kerstevangelie zelf ook mogen ervaren en uitzingen. Tot uw eer. Verhoor ons gebed in de vergeving van onze zonden om Christus wil alleen. Amen. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van Semels troon, straalt volk bij volk in de ogen. Terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. Dat tweede vers uit de lofzang van Simeon is onze slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.